Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger vanmorgen is de heer Van der Laan. Broeder Karel van Egmond bespeelt het orgel. Het vrouwenkoffieuurtje vindt plaats op dinsdagmorgen 17 februari om 9:30. In tegenstelling tot wat er vermeld staat in de nieuwsbrief, zal dit zijn bij zuster Jannie Matke. Klopt dat, Jannie? Ja. De Bijbelstudiekring komt weer bijeen op maandagavond 23 februari om 19:30. En dat gebeurt dan bij broeder Tinga aan de Duinweg. Behandeld zal worden Genesis 39. En dat gaat over Jozef in het huis van Potifar. U wordt allen daarvoor uitgenodigd. De collecte van morgen is bestemd voor de opbouw van de kerk. Als aanvang zingen wij nu een keuzelied uitgezocht door onze organist. Het is een lied, Psalm 27. Het is vers 1, 5 en 7. En dat zingen we in de oude berijming. God is mijn licht, mijn heil. Wien zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. De bladen zijn rondgedeeld. En ik wil ook nog zeggen dat vandaag de bloemen zijn voor Annette. En rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Oh, is my name,
Welkom, lieve gemeente. Fijn dat u er bent. En weet u wat zo bijzonder is? God is er ook. In Jesaja 40, vers 28 tot 31, daar staat: weet gij niet, hebt gij niet gehoord? Een eeuwig God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt nog moeder, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moederkracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moeder en mat. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als adelen. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Laten we zingen ons intochtslied uit de Evangelische Liedbundel 275, versen 1 en 2. Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn hand. Genade zij ons in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zien. Laat ons bidden. U willen wij danken, eren, loven en prijzen, Heilige Vader, machtige God. Want u bent onze God, onze liefhebbende Vader, die ons met zorg omringt. Die ons liefde schenkt zonder voorwaarden. Dat we voor uw troon mogen staan, ons mogelijk gemaakt door Jezus Christus, onze Heer. U ziet er elke dag naar uit, o God, hoe u ons kunt zegenen. Wij hoeven ons alleen maar uit te strekken naar u. En we krijgen het van u. Als deze spiegel voor ons houden, dan beseffen wij, Vader, dat we vaak tekort schieten. Dat weet u ook, want gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn verstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij die ons hart aanziet, onze diepten peilt. Gij omgeeft mij van achteren en van voren. En toch, Vader, wij herkenden u niet. Deden het weer op eigen kracht, buiten u om, Heer. Vergeef ons. Doe ons herleven, gericht zijn op u. En maak ons weer nieuw. Geef ons uw genade. Breng ons in het reinen met u en met elkaar.
Zegen ons met vrede en laat lichten uw aanschijn over ons. Amen. En ieder die zijn zonden eerlijk en oprecht beleidt en berouw heeft van zijn zonden, krijgt vergeving van zonden. God omarmt altijd zijn kinderen die tot hem komen in Jezus' naam. Want zo zegt hij in Psalm 103 vanaf 8, vers 8 tot 13. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze schulden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Zingen we het aangegeven lied 275, versen 3 en 4. Vergeet mijn onderwijzing niet. In uw hart bewaren mijn geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen u vermeerderen. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem en al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. Het zal medicijn wezen voor uw vlees en lafenis voor uw gebeente. Vereer de Heere met uw rijkdom. En met de eerstelingen van al uw inkomsten. Dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden. En uw perskuipen van most overstromen. Tot zover zingen we lied 351 uit de bundel. vragen of hij vanmorgen met zijn Heilige Geest in ons midden wil zijn. En dat wil hij vast en zeker. Hartelijk welkom, Heilige Geest. Zet ons in beweging, Heilige Geest. Zet ons in beweging, U die in ons bent. Het onderpand van U gekregen, Vader, de belofte op de uiteindelijke erfenis. Zet mij in vuur en vlam, met Uw liefdevolle zachte kracht. Vul mijn ziel, maak mij heel. Heilige Geest, richt mij op. Leer mij in U te vertrouwen, om weer te vertrouwen op het kostbare bloed van Jezus Christus dat mij reinigde. Mijn lichaam genas, mijn ziel vulde, mij weer heel maakte. Dank U wel, Heer Jezus. Kom, Heilige Geest, zet mijn geest in beweging. Help mij U weer te zien met heel mijn hart. Kom, Heilige Geest, zet mij in beweging. Hef mij omhoog naar ongekende hoogten voor Uw woord, door U geïnspireerd. Amen. Waar gaat het vanmorgen over? Het gaat over geloven, over soorten van geloof. En ik heb gevraagd aan de broeder om bekend te maken, om zoveel mogelijk uw Bijbel mee te nemen. We gaan een heleboel Bijbelteksten gaan we lezen. Of ik zal ze zeker noemen, en dan kunt u ze zelf op zoeken. De lezing uit het Nieuwe Testament, de eerste lezing is uit de Hebreeënbrief. Een overbekende tekst, maar die ook zoveel problemen veroorzaakt bij mensen, zeker ook bij christenmensen. Hebreeën 11 vers 1 tot 3, een superbelangrijke tekst. Dat zult u deze morgen zeker merken. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand is gebracht, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Nog een keer. Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Komt er straks uitgebreid op terug. Dan in Markus 5, vers 21 tot 43, het overbekende verhaal van het dochtertje van Jairus. Maar het zijn eigenlijk twee verhalen, maar dat merkt u wel. En toen Jezus met het schip weder overgestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schare bij hem. En hij was bij de zee. En er kwam een van de oversten der synagoge, genaamd Jairus. En toen deze hem zag, wierp hij zich neder aan zijn voeten en smeekte hem dringend, zeggende: mijn dochtertje ligt op haar uiterste. Kom toch en leg de handen op, dan zal zij behouden worden en in leven blijven. En hij ging met hem mede en een grote schare volgde hem en zij drongen tegen hem op. En een vrouw die 12 jaar aan bloedvloeien geleden had... en veel doorstaan had van vele dokters, in al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veel eer achteruit was gegaan, had gehoord wat er van Jezus verteld werd. En zij kwam tussen de scharen en raakte van achter zijn kleed aan. Want zij zeide: indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam dat zij van de kwaal genezen was. En Jezus bemerkte terstond bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. En hij keerde zich om in de schade en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En de discipelen zeiden tegen hem: gij ziet toch dat de schade tegen u opdringt en gij zegt: wie heeft mij aangeraakt? En hij keek rond om te zien wie dat geweest had, gedaan had. De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor hem neder en zeide hem de volle waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwam uit het huis van de overste de synagoge hem zeggen: uw dochter is gestorven. Waarom valt gij de meester nog lastig? Maar Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd. Maar hij zeide tot de overste der synagoge: wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij stond niemand toe met hem mede te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En ze kwamen in het huis van de overste der synagoge. En hij zag het misbaar. En mensen die luid weenden en weeklaagden. En binnengekomen zeide hij tot hen: waarom maakt gij misbaar en wint gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lachten hem uit. Doch hij dreef in allen het huis uit en nam de vader van het kind en de moeder die bij hem waren mede. En hij ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita kumi. Hetgeen betekent: meisje, ik zeg u, sta op. En het meisje stond onmiddellijk op en kon lopen, want het was 12 jaar. En zij ontzette zich terstond bovenmate. En hij gebood hem nadrukkelijk dat niemand dit te weten zou komen. En zeide dat men haar de eed zou geven. Zingen wij het aangegeven lied. Christus. Wat is geloof? Nog één keer Hebreeën 11, vers 1 tot 3. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet, want door dit geloof is aan de ouderen een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand is gebracht, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Dat staat haaks op een spreekwoord dat wij kennen. Eerst zien en dan geloven. Toch? Dat zeggen wij toch meestal. Eerst zien en dan geloven. Wat zegt de Hebreeënbrief? Nee, geloven en dan zien. Een kenmerk, mensen. Of nee, als ik dan heb gezegd eerst zien en dan geloven, dan heb je het eigenlijk over ongeloof. En een kenmerk van ongeloof is angst, vrees en beven. Vrees is een moordenaar, het verslindt gewoon de mensen. Maar angst heeft een oorzaak. Kijk maar naar het verhaal van de 10 verspieders. Toen die 10 verspieders daar in Israël aankwamen, zagen ze reuzen. Ja, ze keken naar die lui omhoog en daar moesten ze dan tegen vechten. En zei ze, dat kunnen we nooit redden. Die mensen zijn veel te sterk. De moed zinkt te hen in de schoenen. Dan die grote stad Jericho. Ze waren 40 jaar door de woestijn gereisd. Mogelijk geen steden gezien. Dan komen ze bij Jericho aan. Dan zagen ze de mensen over die muren lopen. Hoe krijgen wij die muren ooit omver? De moed zakt hen in de schoenen. En dan het wapentuig. Goliath, nou dat is ook zo'n verhaal. Goliath, nou, bijna 2 keer zo lang als een normale man. Keek eens ook naar hem ook van, ja, dat kunnen we nooit aan. David laat zien hoe je dat wel kunt. Koning Jozef had, toen hij hoorde dat de Moabieten en de Ammonieten in aantocht waren om het land te plunderen, de moed zakte hem in de schoenen. Hij vreesde, hij werd bang. Ongeloof laat zien dat je geen relatie hebt met God. Je stelt geen vertrouwen op God. angst, vrees en beven vloeit voort uit ongeloof. Ongeloof ziet altijd naar en op de omstandigheden. Datgene wat mensen voor zich zien is realiteit. Maar dat die realiteit bedriegt, zien veel mensen niet. En is de werkelijkheid ook niet. De echte werkelijkheid is wat Hebreeën 11 vers 1 zegt. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Dus datgene wat ik niet zie, dat is dus de werkelijkheid. Klopt dat? Klopt dat? Goed. In Matthäus 18 vers 18 tot 20 zegt Jezus, wederom, ik zeg u, dat als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het hun te deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Hoe zijn wij hier vanmorgen? Zijn we twee of drie vergaderd in zijn naam? Dan moet hij hier toch aanwezig zijn. Hij is er wel, maar je ziet hem niet. Eens? Hij is er wel, maar je ziet hem niet. En ook de Heilige Geest is hier, maar die hebben we hartelijk verwelkomd. En, maar hoe weet ik dat dan, dat hij hier is? Nou, dat weet ik vanuit de Bijbel. En weet u waar dat staat? Dat staat in Johannes 14, vers 23. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Hij woont in u. Want Paulus zegt ook, uw lichaam is een tempel van de Heer. Klopt dat? Dat klopt, want dat heeft Paulus gezegd. Dus u in uw één persoontje maakt deel uit van een kwartet. Vader, Zoon, Heilige Geest en uzelf. Hij is heel, heel dicht bij u. Hij is in u. Even vasthouden. In het alledaagse van alle dag vinden we heel wat zaken heel normaal. Je voelt de wind die waait, maar je ziet hem niet. Je weet dat er wind is, want je ziet de takken van de bomen zie je waaien. Je ziet ook dat er rook wegwaait. Je ziet ook dat de wieken van de molen draaien. Nou, die worden aangedreven door wind. Je ziet het allemaal en wij vinden dat o zo normaal. Dus die wind die is er, maar je ziet hem niet. Dat de zon nu schijnt, ja, dat vinden we fantastisch natuurlijk. En de broeder die bad er nog voor, hartelijk dank je dat de zon ook schijnt. En na een grijze dag vind je dat wel weer leuk natuurlijk. Maar als die achter de wolken zit, dan zie je hem niet. Hij is er wel, maar je ziet hem niet. Maar als hij er niet zou zijn, dan zou deze wereld hoogstwaarschijnlijk niet meer bestaan. Dat schat ik even zo in. Hij is er wel, maar je ziet hem niet. Bij nieuwe maan, dan zie je de maan niet. Hij is er wel, maar je ziet hem niet. Als je de schakelaar uitdoet, dan gaat het licht uit. Als je hem aandoet, gaan tal van lampen, lichten, motoren, die komen in werking. Je ziet de stroom niet stromen. Maar toch is die stromen. Dus, je ziet het niet, maar het is er wel. Dus eigenlijk zou je zeggen, nee, het bestaat niet. Maar ik weet van één ding weet ik zeker. Ik zie niet zo gauw een stopcontact, ook daar. Ik weet één ding weet ik zeker. U pakt geen spijker en stopt hem in een stopcontact. Dat doet u niet. Ja, ook al zie je de stroom niet, maar het is er wel. En dat ik tot u spreek en dat u mij kunt horen, dat heeft te maken met het feit dat er in deze lucht een draaggolf zit die mijn geluid meeneemt naar uw oren, zodat u mij kunt verstaan. Als die draaggolf er niet zou staan, dan zou u ongeveer dit zien. U zou niks horen. Het is er wel, maar je ziet het niet. Dus eigenlijk doen we al een heleboel dingen, hè? Zoals de Bijbel ook zegt. Je ziet het niet, maar het is er wel. God is hier, lieve mensen. Onthoud dat even heel goed. God is hier vanmorgen door zijn Heilige Geest. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. Hou het, hij is daar. Staat in het woord, staat in de Bijbel. Hebreeën 11 vers 3 zegt dat wij door het verstaan dat de wereld door Gods woord tot stand is gebracht, zodat het niet zichtbare ontstaan is uit het waarneembare. Dat is nogal wat, mensen, om te geloven. Maar het is wel waar. En weet u waarom dat waar is? Omdat Gods woord dat zegt. De Bijbel. Gods betrouwbare woord van kaf tot kaf. En als u daar geen ja op kunt zeggen dat dat zo is, dan heeft u een heel groot probleem met uw geloof. We hebben zo net het verhaal gelezen van het dochtertje van Jairus. Toen Jezus kwam en hoorde, zo staat er, dat het meisje overleden was, weigerde hij ernaar te luisteren. Toch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd. Maar hij zeide tot de overste der synagogen: wees niet bevreesd, geloof alleen. Hij bemoedigde de overste: geloof alleen. Jezus keek niet naar de omstandigheden. Of misschien toch wel. Jezus was gefocust op zijn omstandigheden, zijn relatie met God. Hij zou tonen wat een gelovige relatie met God kan doen. Gods glorie laten zien. Bij een storm op de meer zegt Jezus tegen zijn discipel op een dag: laten we oversteken naar de overkant van het meer. En onderweg steekt daar die hevige storm op en zijn discipel worden doodsbang. En ze maken Jezus wakker. En wat is wakker, weet je wel? Hij ligt te slapen op kussens op het achterdek. En als ik de bootjes van vroeger zo in mijn herinnering breng, dan heb ik zo het idee van: nou, ik betwijfel of hij nog droog gehaald heeft daar op het achterdek. Maar goed, hij sliep in elk geval. Jezus bestrafte de wind en de zee. En het water werd kalm en de wind ging liggen. En hij zeide tot hen: waarom zijt gij zo bevreesd? Waarom ben je zo bang? Hoe hebt gij dan geen geloof? In de vraag van Jezus ligt het antwoord al besloten. Waarom hadden ze nou geen geloof? Vanwege de angst dat ze zouden vergaan. Ze keken op de omstandigheden. Een prachtig voorbeeld daarvan zie je ook met Petrus. Petrus die had opdracht gekregen: kom uit die boot, ga op het water lopen. En dan staat er: maar toen hij op de golven zag, toen hij de omstandigheden zag waarin hij verkeerde, toen zakte hij toch ook omlaag. En in het verhaal van de genezing van de bezeten knaap, dat staat in Markus 9 vers 24... Jezus kwam toen net terug van de verheerlijking op de berg en werd gelijk geconfronteerd met het niets ontziende beleid van de duivel. De discipelen konden de knaap niet genezen. Daarnaast waren ze aan het discussiëren met de fariseeën en schriftgeleerden. Discussies leveren meestal niks op. En dan zegt Jezus tegen hen in Matthäus 17 vers 17: o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem mij hier. Hadden de discipelen daar geen geloof? Ja, natuurlijk wel. Maar de omstandigheden maakten dat ze het niet konden vanwege hun klein geloof, zei Jezus later. En dan richt hij zich tot de vader van de knaap. Die smeekt Jezus: als gij kunt, Heer, als gij kunt, help ons in het medelijden met ons. Dan zegt Jezus: als gij kunt. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En ik zou in mijn Bijbel zou ik onder dat alle een hele grote streep zetten. Alle dingen zijn mogelijk bij God voor wie gelooft. En terstond riep de vader van de knaap uit en hij zeide: ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof, zegt de man. Mijn vraag is: wat geloof je? En daar kom ik nogal eens tegen op straat. Maar ik geloof wel, meneer. En dan vraag ik: maar wat geloof je dan? En dan hoor ik vaak de meest vreemde theologische beweringen. Hoe het ook zij, Jezus komt hier de ongelovigen tegemoet en helpt hem. In de hedendaagse praktijk gebeurt dat nog steeds. En het werk dat ik doe, zie ik dat regelmatig gebeuren. Goede raad is duur. Blijf Jezus volgen. Ga de Bijbel lezen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat Jezus in een sfeer van ongeloof geneest. In Marcus 6 en in Matthäus 13 staan die verhalen in dat Jezus in zijn eigen vaderstad is waar hij niet geëerd wordt. En dan staat er ook in het woord en hij deed daar weinig tekenen en wonderen. Ongeloof, lieve mensen, en dat is wel belangrijk, kunt u ook zelf produceren. Er hebben heel veel mensen niet half in de gaten, maar de Bijbel die wijst daar wel op. Met heel je inzet probeer een gelovig leven te zijn, een gelovig mens te zijn, een gelovig mens te worden. Maar het lukt niet. Het komt maar niet tot een echt krachtig geloof. Steeds is daar weer het ongeloof, zodat je het uitschreeuwt als de vader van de zieke knaap. Kom mijn ongeloof dan te hulp hier. Maar er is een blokkade. Een blokkade die maar niet weg wil. En zo'n blokkade kan van alles zijn. Afwijzing, jaloezie, overspel, ruzie, trots. Nou, en zo kan ik er nog wel een paar honderd opnoemen, denk ik. Jezus zegt er ook het een en het ander over in Johannes 5, vers 44. Hoe kunt gij tot geloof komen, zegt hij? Gij die eer van elkander behoeft en de eer die van de enige God komt, niet zoekt. Hij zegt, stel je eer en je belang in de Heere God en niet in je medemensen, weet je wel. Die eer staat je in de weg, zegt Jezus, om tot een goed geloof te komen. Onderzoek uzelf, lieve mensen. Vraag vergeving. Schenk vergeving. Matthäus 11, Marcus 11, vers 25 is er duidelijk genoeg over. Waar de Heere God zegt van, als u niet vergeeft, kan ik ook niet vergeven. Dan heb ik het aspect over ongeloof een klein beetje toegelicht van hoe ongeloof ontstaat en wat ongeloof is. Dan kom je naar kleingeloof. Dat gebruikt Jezus nog wel eens een keer. En in de verhalen blijkt dan ook dat dit ongeveer de aanzet is naar verdere stijgende soorten van geloof. Mensen met een kleingeloof zijn kwetsbaar. Hun geloof is pril en teer. Zorgen overheersen, omstandigheden doen hen twijfelen. Ze hebben een beperkte geloofswereld. Geloof dat door verstand wordt beheerst. In Matthäus 6, vers 30, daar staat het verhaal van hoe Jezus tegen de natuur aankijkt. En dan zegt hij, indien niet God het gras van het veld, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer bekleden, kleingelovigen. Het is oorlog in Israël. En de Romeinen overheersen het land en dat gaat niet zachtjes. Dat gaat met harde hand. En de mensen maken zich zorgen over geld en goed. Het is net alsof Jezus wil zeggen, waar maak je je nou toch druk over? Bij het stormen op het meer, dan vraagt Jezus aan de discipelen, waarom zijt gij zo bevreesd, kleingelovigen? Een klein geloof hadden ze met de stuurman met een hele grote hoofdletter aan boord. En ze schamen zich en vragen zich tegelijkertijd af wie Jezus is, dat ook de winden en de zee hem gehoorzamen. Op zekere dag waren de discipelen vergeten brood te kopen. Dus vraag je je af, hoe krijgen ze het voor elkaar? Je hebt toch ook je levensonderhoud nodig natuurlijk. Maar Jezus hoort dat ze daarover aan het spreken zijn. En dan zegt Jezus, waarom spreekt hij met elkaar erover? Kleingelovigen. Dat gij geen brood in hebt. Het is net alsof Jezus wil zeggen, ben je alweer vergeten hoe die twee wonderbare spijzigingen zijn te lopen? Ook al heb je niets bij je, God zorgt voor je. Daar hoef je niet over in te zitten. Denk liever aan het zuurdezen van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat brood, die leer van hen, met dat zuurdezen, met die inhoud, dat is gevaarlijk. Het doet me denken aan een vriendin die ooit eens een keer naar Australië ging voor een diepe discipelschapstraining. En in die training, er was een week opgenomen van, je krijgt geen barbeter deze week, je moet voor jezelf zorgen en je vraagt het maar aan de Heer, maar je krijgt het niet van ons. Ze moesten even nadenken wat er gezegd werd, dus wij moeten bidden en dan komt het eten. Ja, zo is het nog altijd gegaan en zo zal het nu ook gaan. Maar jullie moeten wel bidden. mijn vriendin zei van... ik zat even te kijken, zei ze, van hoe gaan we dat doen? Nou goed, we hebben het in vertrouwen gedaan. En wat blijkt? De hele week hebben ze te eten gehad. Warme eten, pizza's en alles kwam over de tafel heen. En dan denk je bij jezelf, zou dit geen doorgestoken kaart zijn? Nee. Het was geen doorgestoken kaart. De uitbaters zijn gevraagd en de uitbaters die het brachten, die zeiden... wij kregen het op onze hart om dat te brengen. Wanneer? Toen. In die week kregen we dat. Niet altijd. In die week kregen we. En ze brachten het gewoon. De Heer gaf het gewoon in hun hart en breng dat wat. Dus ze hebben de hele week hebben ze warme maaltijden gehad op gebed van de Heer. Op gebed naar de Heer. Zo staan. De Heer zorgt. Zelfs tijdens een simpele training. Zoals je daar zo tegenaan kan. Heel bijzonder. Nog een keertje het verhaal van die maanzieke knaap. Het was naar de verheerlijking van Jezus op de berg. En Jezus komt naar beneden en ze kunnen het niet aan. En Jezus berispt de discipelen. O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? En later zegt hij tot hen, vanwege jullie kleingeloof was dat. Want voorwaar, ik zeg u, indien gij een geloof hebt als dat van een mosterdzaad, zult u tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier daar naartoe en het zal zich verplaatsen en niets zal onmogelijk zijn. Kunt u zich dat voorstellen? Dat je de Mount Everest, dat je daar tegen zegt, verplaats je naar de Noordzee? Deze vermaning van het klein geloof komt na de uitzending van de discipelen, wat staat in Mattheüs 10. Want ze hadden al werkervaring opgedaan in de praktijk. Was het dan weer weggezakt? Want in Lucas 10 vers 17 zijn ze er nog zeer verrukt over dat ze wonderen hebben gedaan in de naam van Jezus. En waarom kunnen ze nou die maanzieke knaap niet genezen? Voorstellen dat de discipelen daar ook zelf al over ingezeten hebben. Ik maak het zelf in de praktijk ook mee. Mensen die komen langs, ze worden genezen. De een wel, de ander nog niet, zeg ik dan. Ja. De les van de vijgenboom. De vijgenboom. De teleurstelling die bij Jezus was, omdat er geen vijgen naar die boom zat. En hij vervloekt die vijgenboom. En dan verdort hij. Jezus had een machtswoord uitgesproken. En toen de discipelen dat zagen, vroegen ze zich af hoe dat zo snel kon gebeuren. Maar Jezus antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met deze vijgenboom gebeurd is, maar zelfs indien gij, en dan wederom weer, tot deze berg zegt, hef u op en werp u in zee, het zal geschieden. Lieve mensen, maar voor de discipelen geldt ook voor ons. En dat is dat het geloof nooit groter kan zijn. Het geloof kan nooit groter zijn dan de mate van kennis die we van het woord hebben. Dus, veel Bijbel lezen. Groei in het woord is absoluut noodzakelijk. Een ander soort van geloof is zwak geloof. Zwak geloof heeft altijd ondersteuning nodig. Paulus die kwam er zeer veel mee in aanraking met betrekking tot het nuttigen van offervlees dat aan de afgoden gewijd was. Voor mij maakt het niet uit, zegt Paulus, dat ik dat eet, want ik geloof maar in één God. Mij deert het niet, maar, zegt hij, er zijn ook anderen. In 1 Korinther 8, vers 7, zegt hij, maar niet bij allen is die kennis, want sommigen in hun geweten nog niet los van de afgod, eten dit vlees als afgodenoffer. En hun geweten dat zwak is, wordt erdoor besmet. Omwille van hen, de zwakke of de onvolwassen gelovigen, wijst Paulus de andere christenen erop rekening te houden met deze mensen. Want, zo schrijft hij, want indien iemand u die kennis hebt aan tafel ziet aanliggen in een afgodentempel, zal hij met zijn zwak geweten dan niet in moeilijkheden komen wanneer hij ziet dat u van het offervlees eet. Dan gaat er immers iemand die zwak is, zegt Paulus, ten gevolge van uw kennis verloren, een broeder om wiens wil Christus gestorven is. Door zo tegen de broeders te zondigen en hun geweten, indien het zwak is, te kwetsen, zondigt gij tegen Christus. Dus de sterkere broeders en zusters in de gemeente moeten de zwakkere te hulp komen. En soms moet de sterkere van iets afzien om de zwakkere niet in verlegenheid te brengen. Dat is de boodschap die Paulus hier eigenlijk zegt. Ik ben voor de zwakken zwak geworden, zegt Paulus, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden. Geloof wordt ondersteund door het woord. Bij vlees wat zwak is, is de kennis beperkt en behoeft lering uit het woord van God. Zwak geloof overweegt, twijfelt. God kan het wel, maar als nou eens, stippeltje, stippeltje, zal ik het wel doen? Stippeltje, stippeltje. Overwegen voedt besluiteloosheid. En Jezus zegt ervan in Marcus 14, waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zo zwak. En vaak is een vleeselijke strijd, beste mensen, een geestelijke strijd. En geestelijke strijd heeft geloof nodig. Wel, je hebt klein geloof, dan heb je zwak geloof, en dat zwakke geloof, dat moet sterker worden. Dus dan moet er ergens daartussenin een toename zijn naar dat grote geloof toe. En dat zegt Paulus dan ook in 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. Wij behoren God allen te danken om u, broeder, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw andere liefde jegens elkander sterker wordt. Hoe kan je geloof toenemen? Jacobus zegt door middel van gebed. Voor anderen te bidden, maar ook voor jezelf te bidden, want het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Wij hebben soms een heel eenvoudig gebed. En dat mag ook zo uitgesproken worden. En dan gebeurt er toch iets bijzonders. Dat komt omdat God daar de kracht aan verleent van een rechtvaardige. En u bent allen, voor zover ik weet, rechtvaardigen. En u gelooft toch ook dat Christus voor u gestorven is aan het kruis van Golgotha? Dan bent u door zijn bloed gerechtvaardigd. Dus u bent een rechtvaardige. Uw gebed vermag veel. Heel veel, zegt Jacobus. Psalm 1, vers 2 zegt het zo. De man of de vrouw die aan de Heeren des en welgevallen heeft, in diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij of zij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op tijd. Wels loof niet verwelkt, al wat hij zij onderneemt gelukt. Ja, maar moet ik dan de hele dag en de hele nacht wakker blijven om die wet te overpeinzen? Nee. Ik zal maar zeggen, zo wil ik het doen. Ik overpeinz een hele hoop, dat weet ik zeker. En ik spreek tongentaal, ik weet niet hoeveel. Daar heb ik een afspraak met de Heer over gemaakt. En als ik mijn mond hou, moet u gaan spreken door mij heen. En dat doet hij ook. En als ik s'nachts wakker word, op een moment, dan zie ik er in mijn, als ik in mijn bed lig, zie ik altijd voor mijn neus, er heeft een paar meter te vandaan, en zo'n groot kruis staan. En als ik dat kruis dan zie, dan zeg ik altijd, Heer, dank u wel. Ik heb altijd een dank u wel in mijn mond liggen. En dan denk ik van, Heer, wat bent u toch goed. Ik overpeins het. Dat wil niet zeggen dat ik ook dat heb ik trouwens gedaan, hoor. Ik doe nog zal, en er zal nog wel meer komen, hoor. Dat ik ook in de nacht af en toe de Bijbel dus bijpak. Want ik heb wel eens dromen. En dan moet ik inderdaad de Bijbel erbij pakken, ja. Heel bijzonder soms. Overpeinzen bij dag en bij nacht. Maar dat wil ook zeggen dat je bij de les blijft. Dat wil ook zeggen dat je hard uitgaat naar God toe. En dat je dan ook niet aftakelt. In mijn ouderdom, als ik daarvan mag spreken, in mijn ouderdom wil ik fris en jong blijven. En fris en jong blijf ik door het woord van God te lezen. Dus bezig zijn met het woord bestuderen en dat niet als last ervaart, maar je er genoegen in hebben, je plezier in hebben. Hoe meer je met het woord bezig bent, hoe meer zalving je van de Heilige Geest krijgt. Er staat een heel leuk verhaal van in de Bijbel, in Exodus 33 vers 11. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Dan keerde hij terug naar de legerplaats. Mozes, die had de tabernakel buiten gezet, die tent. Die had hij buiten de legerplaats gezet. Daar ging hij dan naartoe. En wie altijd in zijn kielzog was, dat was Jozua, de zoon van Nun. En als Mozes dan weer terugging vanuit de tent naar de legerplaats, dan bleef Jozua, die bleef daar. Maar zijn dienaar, Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent. Hij had als het ware daar zijn bed neergezet. Hij bleef in de tent en wilde van de zalving van God niet missen. Als Mozes weer terug was in de legerplaats, genoot Jozua nog een tijdje na. En diezelfde Jozua, die kreeg van God de boodschap nadat Mozes overleden is en begraven is door God zelf. Zegt God tegen hem van: wel nu Jozua, maak u op, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk naar het land dat ik hun de Israëlieten geven zal. Elke plaats die uw voedsel zal betreden, geef ik u lieden. Zoals ik tot Mozes gesproken heb, dat ik hun vaderen gezworen heb te zullen geven. Elke stap die je zet, Jozua, zegt God, elke stap die je zet is voor jou. Zet je voet erop. En elke stap die je zet, dan vergroot je je gebied mee. En zo is het ook met uw geloof, lieve mensen. Elke daad die je in geloof verricht, versterkt je geloof. Ik heb het bij ondervinding, maak het mee in de praktijk. Ik zie het gewoon ook met mijzelf gebeuren. Als ik weer iets zie dat er iemand geneest van een zware ziekte of iets in die richting, zeggen van: God, wat bent u oneindig goed, wat bent u groot, wat bent u krachtig, machtig, sterk. En het bewerkt bij mij gewoon dat ik er gewoon steeds meer en meer en meer en meer en meer in ga geloven. Ik krijg er ook een geloof van wat groeit. Ik vind het geweldig om te ervaren, echt waar. Elke daad die je in geloof verricht, versterkt je geloof. Je ziet het steeds opnieuw, het bewijs. Dat geeft moed en laat je geloof groeien. Paulus nog een keer. Hij zegt in de Romeinen 10: maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Jezus Christus. Door het woord steeds opnieuw te horen, neemt je geloof toe. Het verzekert je dat het woord de waarheid is. In 2 Korinthe 10 zegt Paulus, zonder de perken de buiten te gaan, zegt hij, door te roemen op het werk van een ander. Maar wij hebben goede hoop dat als uw geloof blijft toenemen onder u, ons houdende aan onze regel, een grote naam zullen krijgen. Nou, ik had het net al even met de broeder over. Soms moet ik sommige teksten wel 3-4 keer lezen, wil ik begrijpen wat er staat. Dat had ik ook met deze tekst. Dus heb ik er maar andere vertalingen op nagelezen. En daar staat dan in feite, Paulus die zegt hier, dat het geloof van de mensen zal toenemen als hij en zijn medewerker onder hen mag blijven werken. Met andere woorden, onderwijs in het woord is van groot belang voor groei in het geloof. En dan heb ik nog een klein raadseltje voor jullie. Dat mag je opschrijven. En moet je zelf even achterkomen. Jezus zegt dat ook in Matthäus 28, vers 19. En dan zeg ik er nu bij als handreiking. Het staat er niet, maar het staat er wel. Je ziet het niet, maar het is er wel. Nou, daar staat in die tekst iets dat er niet staat in letters. Maar als je het goed leest, staat het er wel. Ik kom na de preek er wel even op. Denk er maar over. Als wij werkelijk van God houden, zullen wij regelmatig op onszelf teleurgesteld worden, lieve mensen. Wij willen graag goed leven. Maar we kunnen dat niet altijd. Het is Gods doel voor alle gelovigen dat ze zullen groeien tot volwassen kinderen van Hem. Als ons geloof in God groeit, zorgt God ervoor dat zijn kracht in ons leven toeneemt en wij steeds meer kunnen leven naar zijn wil. Als u dat wil, dat Gods kracht in uw leven herkenbaar wordt, moet je geloven dat Hij beter in staat is goed te doen in jouw leven dan dat je dat zelf kunt doen. Als Christus dan terugkomt, zul je ontdekken dat God uw leven volmaakt heeft gemaakt. Groeiend geloof is aanvaarden van het woord, zonder daar vraagtekens bij te plaatsen. Nou, dan heb je geloof dat gaat groeien. En dan heb je ook nog er tussenin, naar groot geloof, toe nog een geloof. Dat, ja, moet ik dan zeggen, dat blijft toenemen. Dan gaat het in een soort moment van versnelling. En Jezus, die zegt dan ook tegen de verlamde, dat omschreven staat in Matteüs 9, vers 2, en dat Jezus hun geloof zag. Zei hij tot de verlamde: houd moed, mijn kind. Uw zonden worden vergeven. En Jezus zag hun geloof, hij zag dat. Wat voor geloof zou dat nou geweest zijn? Ik weet het niet, maar in elk geval hadden ze wel zoveel geloof en vertrouwen om naar Jezus te gaan, om bij hem genezing te zoeken voor de verlamden. Jezus ziet dat en bemoedigt hen opdat ze meer geloof krijgen. En dat geloof wordt beloond. Jezus geneest de verlamden. In Lucas 17, vers 5. Dan zeggen de discipelen tegen de Heer: geef ons meer geloof. Die discipelen die zien natuurlijk wat Jezus doet. En die denken ook bij zichzelf: als Jezus dat kan, wie zijn wij dan? Dan hebben we veel te weinig geloof, dan moeten we meer hebben. Zij willen dat ook kunnen doen. Zij hebben verlangen naar meer geloof. En dat geven ze aan Jezus door. Geef ons meer geloof. Zij zien de leider Jezus Christus, die dingen doet die zij ook willen. Zij dorsten naar meer. Verlangen hebben naar meer geloof blijkt. Dat maakt dat geloof blijft toenemen. Nou, dan heb je het gehad, hè? Je hebt klein geloof, je hebt zwak geloof. Geloof dat gaat groeien, geloof dat blijft toenemen. En dan kom je bij het aspect groot geloof aan. Mensen met een groot geloof, daar hoef je weinig tegen te zeggen. Ze accepteren het woord. Komen niet met mitsen en maren aanlopen. Zij herkennen het gezag van het woord. En een heel goed voorbeeld daarvan is die Romeinse hoofdman, waarvan een slaaf ziek was. Het feit dat hij zoveel om die slaaf geeft, typeert de man al. Misschien heeft hij Jezus op een ander moment zien werken. En heeft hij gewoon gezien van: Jezus doet alles vanuit een autoriteit. En hij was zelf ook een autoriteit. Maar zijn slaaf was ziek en hij stuurt de oudsten van de Joden. Dat is bijzonder. De oudsten van de Joden stuurt hij naar Jezus toe. Hij was een Romein. Dus hij moet iets met dat geloof gehad hebben. Misschien was hij wel lid van de gemeente daar. Wie zal het zeggen? Maar hij stuurt de oudsten van de gemeente naar Jezus toe. En die zeggen tegen hem: Heer Jezus, doe, want die man is het waard. Dus hij stond goed aangeschreven. Jezus ging met ze mee. En toen de hoofdman vernam dat Jezus onderweg was naar zijn huis, toen zei hij dat dat niet nodig was. En dan komt die uitspraak van dat grote geloof: spreek slechts een woord en mijn slaaf zal genezen zijn. Jezus was in opperste verbazing. En hij kijkt naar de schade en hij zegt van: zo'n groot geloof heb ik hier in Israël nog nooit gezien. En dat is nou precies wat groot geloof inhoudt. Geen vraagtekens plaatsen, maar uitroeptekens plaatsen bij het woord. In geloof accepteren dat het woord wat gesproken wordt gebeurt. Het woord zal doen wat het woord zegt. We lazen net dat verhaal van het dochtertje van Jairus met die bloedvloeiende vrouw. Een overbekend verhaal, maar wel een verhaal van groot geloof. Ze was ten einde raad. Was helemaal uitgedokterd. Was helemaal berooid. En ze had geen sociale omgang. Ze nam een besluit in geloof. Ze hoorde van Jezus. Ze overlegde bij zichzelf: zal ik gaan of niet gaan? Maar ze ging. Zij handelde naar haar plan. Als ik hem aanraak, zal ik genezen zijn. En ze deed het. En wat bleek? Zij ontving het. Zij kreeg de genezing van God. En Jezus zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Geloof dus, ja ja. Maar ook een heel groot stuk moed. Want in haar toestand mocht ze eigenlijk helemaal niet onder de mensen komen. Mocht zij mensen helemaal niet aanraken, omdat ze naar de Joodse wetten en maatstaven onrein was. En dat maakte anderen ook onrein. Zij raakte Jezus aan, maar haar onreinheid maakte Jezus niet onrein. Haar aanraking naar Jezus, Jezus maakte haar onrein. Wel, dan heb je klein geloof, dan heb je zwak geloof, dan heb je groeiend geloof, toenemend geloof, groot geloof. Dan komt er ook nog een ander aspect van, ja, ik geloof wel en ik bid wel, maar de Heer, wanneer gaat God mij nou verhoren? Dus, doorgaan. Strijdend geloof. Een prachtig verhaal. Een prachtig voorbeeld van strijdend geloof is de gebeurtenis van Elia op de Karmel. God had tegen Elia gezegd na een periode van hongersnood, van droogte, ik ga regen geven. Elia wist dus dat er regen zou komen. Alleen had God er nog niet bij gezegd wanneer. Vandaag, morgen, week, maand, jaar. Niets van dat alles. Maar eerst moest nog worden vastgesteld, lieve mensen, wie de echte God was. Baal of Jahwe? En uiteindelijk was het Jahwe die met overweldigende kracht, majesteit en luister het offer met vuur uit de heldere hemel verteerde. De Baalprofeten en de priesters, 850 in totaal, werden afgeslacht bij de beek de Kizon. Nou, die gebeurtenis ging Elia de berg op. En hij knielde neer en tegen zijn knecht zei hij, ga naar boven toe en kijk uit over de zee of je al wolken ziet. Bidden? Waarom? God had toch regen beloofd? Moet je er dan ook nog voor bidden? Elia streed in gebed opdat er regen zou komen. 6 keer kwam die knecht terug met een negatief bericht. Ik heb helemaal niks gezien hier. Ga terug. Ga terug, ga terug, ga kijken. En de 7e keer komt hij terug. Ik zie een bol, de grootte van een mans hand. Strijdend geloof, lieve mensen, is bidden voor datgene wat God beloofd heeft. En op die beloften van God, daar mag je op gaan staan. Want hij doet wat hij gezegd heeft, wat hij beloofd heeft. Zeker weten doet hij dat. Strijdend geloof is volhardend geloof. Strijdend geloof komt voort uit groot geloof. Ja, en dan is er nog eentje. Wat voor een soort geloof zou dat dan zijn? Of je wint, of je verliest. Nou, in gebed gaan we niet verliezen natuurlijk. Hè? Daar is altijd overwinning. In gebed kan alleen maar overwinning zijn. En strijdend geloof leidt tot overwinnend geloof. Daartoe een prachtig mooi voorbeeld uit 2 Kronieken. Hoofdstuk 20. Over koning Jozefat. Koning, koning, koning! De krijgsbende van Ammonieten en Moabieten die zijn onderweg. Ze plunderen alles. Jozefat, een godvrezende koning, wordt bang. Ga de Heer zoeken. Roept een vaste uit over geheel Juda. Met als reden, zoek de Heer. Wij moeten zijn aangezicht zoeken. En dan zegt de profeet, ja, zelf die zegt tegen Jozefat, je hoeft helemaal niet bang te zijn. Je moet optrekken en dan afwachten en gaan kijken wat er gaat gebeuren. Hij gehoorzaamt en Jozefat trekt op. Maar dan laat hij iets heel bijzonders doen. Dat kennen wij eigenlijk ook nog wel in onze tijd. Zij op een andere manier. Maar Jozefat die laat de legerorden opstellen. Maar daarvoor plaatst hij een mannenkoor. En die mannenkoor die gaat zingen. Liederen van overwinning. Niet van help ons in de strijd. Nee, we hebben gewonnen. Zo, op die manier. Overwinningsliederen laat hij zingen. Vooraan aan de troepen. Zo trekt Jozefat op. En op het moment dat hun zang gaat weer klinken, bevechten de bondgenoten, de Moabieten en de Syriëzieten en de Ammonieten, die bevechten elkaar. Dat is in het verleden wel eens vaker voorgekomen. En ze maken elkaar een kopje kleiner en Israël die staat erbij en kijkt ernaar. De overwinning, die is voor de Israëlieten. Maar wie streedt er voor hen? God. In het dal van de lofprijzing, lieve mensen, worden overwinningsliederen gezongen. En deze gebeurtenis, wat met Jozefat plaatsgevonden heeft, wat hij doet, met zang en overwinningszang. Maar hij doet de snaar. Sluit naadloos aan bij Markus 11, vers 24. Want dat staat er in Markus 11, vers 24. Ik gebruik die tekst heel vaak naar mensen toe. Er staat: al wat gij bidt, al wat gij begeert, geloof dat je het ontvangen hebt en het zal je geworden, het zal je overkomen. Dus je bidt en je mag het ook begeren. En dan zeg je: Heer, dank u wel voor de genezing. Terwijl je nog zo loopt, weet je wel. Heer, dank u wel voor de genezing. Want je bent in volste vertrouwen. Ik ben een dochter, ik ben een zoon van God. En de Heer gaat mij genezen. En wanneer die genezingskracht dan doorkomt, dat is een tweede. Maar ik word genezen, punt uit. En je jubelt het al uit en je overwint. En de Heer zegt op zijn woord, en het zal gaan gebeuren. Jozefat liet het koor overwinningsliederen zingen. Eer de strijd begon, en dat moeten wij ook doen, zegt Jezus. Zing uit geloof de overwinning. En de overwinning is de uwe. Strijd de goede strijd van het geloof, zegt Paulus tegen Timotheus. Breng hem hulde die lof, eer en prijs toekomt. Vooraf aan de strijd en dank, loof en eer hem na de strijd, voor de overwinning. Want, zo zegt Paulus, wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen. En dat staat haaks op datgene wat wij mensen vaak denken. Eerst zien en dan geloven. Nee, zeggen wij. Wij geloven, wij wandelen in geloof en dan in aanschouwen. Amen. Amen.
Thank you.
achteraan, hè? 274 A, hè? Vader, dank u wel dat u aan een ieder van ons geloof hebt gegeven. Genoeg om met u een geweldige relatie te kunnen opbouwen. Genade van uw God. Dank u wel, Vader, dat u door uw Heilige Geest met ons communiceert. En dat nooit moe wordt. We hoeven slechts op u af te stemmen om uw intimiteit waar te nemen. Help ons dat wij tijd voor u maken om naar uw stem te luisteren. Wij weten van uw woord dat we de stilte moeten opzoeken om uw stem te horen. Heer, maak ons een en al oor om de Heilige Geest te verstaan. Maak ons hart gevoelig, opdat wij uw stem, uw woord verstaan en uw wegen willen gaan. Vader, wij bidden voor de kerk. Waak over ons. Stuur met de kracht van de Heilige Geest zelf het schip der kerk overal op aarde. Want sterk is de tegenstroom. Laten we weer eenheid worden. Want dat gaat het zeker gebeuren, Heere God. Uw kerk wordt weer één. Zo is het begonnen en zo zal het eindigen. Vuur ons aan door uw Heilige Geest om voor uw gemeente en onze gemeente te strijden. De straat op te gaan en uw woord, uw evangelie te verkondigen. Om het van de daken te schreeuwen, o God. Vader, wij bidden u voor de christenen die vervolgd worden. Heere, de nood is groot. Christenen die worden afgeranseld, gemarteld, gedood, onthoofd. Omdat zij uw naam belijden, Vader. Breng verlichting, Heer, in de nood, in hun nood. En laten wij voor hen op de barricade gaan. Ons niet monddood laten maken door de waan van deze wereld. Deze wereld, Vader, die zo hopeloos verdeeld is. Een wereld waarin de Satan als een brullende leeuw rondgaat, zoekende wie hij zal verslinden. Maar, Heer Jezus, u hebt de Satan overwonnen. En in u zijn wij mede-overwinnaars. Want u die in ons woont, is sterker dan hij die in de wereld woont. Wij zijn de overwinnaars door u. En de poorten van de hel zullen ons niet, uw gemeente, niet overweldigen. Vader, zend de Heer Jezus spoedig terug. Opdat deze verdorven wereld in vrede mag leven. Vader, die dag is alleen bij u bekend. Maar dat die dag met de dag naderbij komt, dat lijkt geen twijfel. Laat ons erop voorbereid zijn, Vader. Versterk ons geloof door uw woord. Getrouw te lezen en te volgen. Heer, u kent al onze omstandigheden. Wij bidden voor de achterblijvers van vliegtuigongelukken, van oorlogen, van verdrinkingen en hen die op andere wijze zijn omgekomen. Troost de achterblijvers, Vader. En laten wij als naaste broeders en zusters met liefde er voor hen zijn. Vader, wij bidden u in gemeenschap met allen die zich tot u wenden. En plaatsvervangend voor hen die doorziet of om andere reden daartoe niet in staat zijn. Wij zijn die lijden of ziek zijn en graag beter willen worden, genezen en genezing, kracht geven. We zijn met hen die helemaal alleen zijn, die niemand hebben om mee te praten. We willen ons een dienstbaar hart geven, opdat we naar hen omkijken. Wilt u troost, steun en bemoediging geven aan hen die hun geliefden missen. Wilt u nabij het schenken, Heere God, aan hen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben. En leven in de angst van een nabije dood. Geef hen verlichting, Heer. En omring hen met uw liefde in de laatste levensuren. God van liefde, wees hen nabij. We danken u voor hen die genezing hebben ontvangen en herstellende zijn. Mogen ze verder aansterken om zo mogelijk een taak in deze wereld weer te kunnen hervatten. Heer, wil allen bemoedigen die om wat voor reden dan ook u nodig hebben. Geef hen rust en een gevoel van geborgenheid dat u bij ze bent. Heer, wees ons nabij. Dat u onze persoonlijke dank in of nood, als mede onze verborgen verdriet en zorgen die we alleen aan u willen toevertrouwen, in een moment van stilte horen. Heer, hoor dat van onze gebeden. Hoor ons en verhoor ons door de Heer Jezus Christus, onze Heer, in niets naam. Wij u bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is de koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. Naar de collecte zingen we ons slotlied. Het lied 189a, daarna de zegen. Thank you. Van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met ons allen.
Amen.